Welkom bij Cut the Crap. De Rode Duivels zijn het uithangbord van België. We hebben een mooie generatie gehad en wie had gedacht dat die nieuwe wolven slash duivels zo al klaar zouden staan? Misschien de persoon die ik vandaag naast me heb in de zetel. Hij is vandaag niet alleen de nationale beloftecoach van de min 21-jarige, maar ook ex-voetbalprof met een hele mooie profcarrière, met vooral ook hele mooie teams. Er hangt dus heel veel druk op zijn schouders met die generatie die nu komen gaat. Hoe werkt dat? Hoe zit het met talent en hoe breken die door of niet door? Ik wil hem al zo lang in deze podcast en het is vandaag eindelijk gelukt. Zelf een gouden kerel. En zoals gezegd, een hele mooie carrière met bijvoorbeeld al AZ en Feyenoord, dat wil ik al even erin gooien. En natuurlijk ook speler van het nationaal team. En zoveel meer. Genoeg, we beginnen eraan. Welkom, Gilles Swerts.
Dankjewel voor de introductie.
Gilles, ik ben heel blij dat je er zit, jongen. We hebben al een tijd gevraagd. Waarom ben ik zo blij? Omdat, de carrière dat je zelf hebt gehad is fantastisch, vind ik. Als je als jonge snaak naar Nederland vertrekt en eigenlijk gewoon constant ook in Nederland van links naar rechts gaat, moet je zelfs maar eens zeggen. Ook tot in de internationale ploeg geraakt in België. Dan de stap maakt om jeugdcoach te worden op een heel aparte manier. En nu eigenlijk, vind ik, heel snel beloftecoach van de min 21-jarige geworden. Maar eerst en vooral... Waar beginnen we bij? Hoe zit het zelf beginnen voetballen, Gilles?
Eigenlijk beginnen we voetballen zoals de meeste jongens op jonge leeftijd. Entourage, papa, broer. En bij mij was dat mijn vader heeft gevoetbald op een redelijk hoog niveau. Mijn broer speelde voetbal. En als jong kereltje volg je gewoon en zo rol je in dat spelletje.
Ja, en als we dan heel snel verder gaan, dan ga jij van Beveren, geloof ik op je 15, 16 jaar, en ineens ga jij naar het grote Feyenoord.
Ja, ik was 14, 15. Maar ook Beveren ben ik eigenlijk door mijn broer beland. Omdat mijn broer, die was 5 jaar ouder, of is hij 5 jaar ouder. Die werd gescout in de Vakla vroeger. Die speelde bij Schilde. Beveren haalde die weg. Mijn vader zei, ik heb nog een kleider. Als je de oudste pakt, moet de jongste mee. En zo ben ik er eigenlijk ingerold.
Jij zei dat een broer eigenlijk beter was.
Ja, dat was ook beter. Technisch, atletischer. Alleen toen had ik... Ik kon niet zeggen, beter karakter, meer doorzettingsvermogen. En mijn broer heeft dat pas gecreëerd op latere leeftijd.
Ja. Hoe komt dat dan toch eigenlijk? Want mijn broer was juist hetzelfde. Mijn broer was ook fysiek een hele mooie atleet. Ik denk bij de jeugdspeler dat iedereen had gevraagd van wie gaat er van die twee nu doorbreken? Dan zeggen ze ook mijn broer. Ja, dat ander dikkertje van mij, dat ging dan over mij. Die misschien niet, die heeft wel wat talent, maar die komt er niet.
Heb je erover nagedacht?
Ik heb er nader al veel over nagedacht. Vandaag zelfs nog altijd, dat ik zo bezig ben met mijn lichaam, komt toch wel op een bepaald moment dat ze mij op 16 jaar, van de gewoon, waar dat vroeger de Zillion was, de Olympiehal, van de Antwerpse selectie mij als eerste naar huis sturen van 180 gasten. Dat is de vernedering van mijn leven geweest.
Oké, ja, nee, ik zie dat anders. Ik ben het jongere broertje. Bij ons in de wijk werd vroeger gevoetbald, maar dat was allemaal de leeftijd van mijn broer. En als ik aan de bal wilde komen, moest ik er keihard voor vechten. Want kijk, ik was jonger, maar daar keken ze niet naar. Ja. Het was op de straat, op een pleintje, is het spelen om te winnen.
En bij de oudere gasten.
Bij de oudere gasten. Maar ik was de jongere broerke en ik wou meedoen. Maar als je wilt meedoen, dan moet je ervoor zorgen, tegen oudere jongens, fysiek sterker, dat je mannetje staat. Dus op jonge leeftijd heb ik dat eigenlijk al geleerd om een bepaald karakter te kweken, om met die ouderen te kunnen meedoen.
Ik vind dat een heel belangrijk. Op een bepaald moment heb ik ook bij ouderen gaan spelen. En wat gebeurde er? Normaal, als ik bij mijn leeftijdscategorie had gebleven, dan had ik een grote geweest. En bij die ouder was ik in een kleine, dus ik moest spelen als een kleine. En op een bepaald moment kom je dan terug bij je leeftijdscategorie, en dan was ik ineens van, oh, dat is een grote, die speelt als een kleine. Dat is eigenlijk mijn geluk geweest. Dus met die ouderen meespelen is eigenlijk niet slecht.
Nee, en je hebt dat nu in het voetbal vaak met vroeg matuur, laat matuur. Laat matuur, jongens moeten zich op jonge leeftijd aanpassen aan het spel. Laat matuur wil zeggen, zijn kleiner, fysiek minder ontwikkeld. En als die tegen grotere jongens spelen, Dries Mertens als voorbeeld, die moeten zich heel hun carrière aanpassen. Maar daardoor zijn dat vaak, qua ruimte en tijd, zijn die intelligenter op latere leeftijd.
Wauw, wordt dat ook in kaart gebracht?
Dat wordt nu tegenwoordig wel in kaart gebracht. Vroeger ging het vaak ook in de jeugd over resultaat. Dus die vroeg maturen zetten ze op eigen leeftijd, omdat lange bal die kunnen scoren. Ja. Maar die vroeg maturen, dus die fysiek rijpe jongens, zijn op hun 18 onder een limiet. En het type is Dries Mertens, die halen die jongens in. Dus eigenlijk moet een vroeg maturen, zoals jij er juist zegt, laat matuur maken. Dus als jij 12 jaar zeg je fysiek al rijp, zou jij je 13, je 14 moeten spelen, dat jij ook weerstand leert kennen.
Dus dat was eigenlijk bijvoorbeeld de Lukaku's, hè? Heb ik in een tijd gehoord. Ja. Hè? Die domineerde langs alle kanten. Dus die hadden ze eigenlijk al misschien twee verdiepingen naar boven moeten steken.
Die had dat zeker aangekund. En die
had
ook al
bij de eerste ploeg moeten afgerammeld worden.
Maar
die
is natuurlijk ook heel vroeg doorgebroken bij de A-ploeg. Dus dan is hij eigenlijk ook al op dat moment een laatmature, maar die was wel serieus ontwikkeld.
Ja, maar dan toch is dat niet zoiets, het blijvend verhaal, misschien moet jij dat niet zeggen, ik zeg dat misschien toch een van de beste spitsen kunnen worden. Stel voor dat ze die aanpassing wel hadden gedaan. Nu is dat toch nog altijd een sub-wereldtop of een absolute wereldtop. Maar toch, het is niet een Van Nistelrooy. Het is niet een... Komt dat daardoor?
Nou, ik zou niet zeggen dat het daardoor komt. Het is een heel ander type dan Van Nistelrooy.
Maar je weet wat ik wil zeggen,
ja,
Van Basten.
Tuurlijk,
Dus dat is voor België is dat een ongelooflijke, weergaloze spits.
Toch ook in de wereld?
Ja, ik bedoel, maar ik ken niet te veel van voetbal.
Dat is duidelijk.
Ja. En daarom ben ik ook altijd trouw gebleven. Anyway, maar ik heb altijd zo spijt dat als die naar Chelsea, dan gaat hij weg. Ik zit veel in Italië. Hey, die krijgt veel te verduren, man. Die Gazzetta della Sport daar, dat is ongelooflijk. En ik vind zo dat hij... Waarom blijft hij niet bij één ploeg waar dat hij eigenlijk alles mee wint? Ik vind dat is juist het grootste compliment, hè. Ik vind dat hij dat zou kunnen.
Bij één ploeg blijven, bedoel
je? Nee, bij één ploeg blijven, maar echt vooral domineren in en winnen. Alles winnen. En nu, bijvoorbeeld bij Roma, ik trek mijn woorden direct in en ik hoop dat hij... Stel voor dat hij bij Mourinho... En die wint alles wat hem kan winnen. Ik denk dat zo'n speler zou kunnen zijn of geweest zijn.
Ja, maar je kent ook vaak het verhaal en het pad van een speler niet. En als oudspeler ben ik ervan overtuigd dat heel veel spelers vaak bij een club willen blijven. Maar dat dat niet altijd aan hen zelf ligt, waardoor dat ze verhuizen of zelfs moeten vertrekken.
Ja.
Er zijn zoveel verhalen en een kant aan het voetbal dat mensen vaak niet weten. En waarom maak jij die keuze? Ja, dat zijn allemaal achterliggende spelletjes die daar meespelen.
Ja, zeker misschien op dat niveau.
Zeker op dat niveau. Het draait ook om geld.
Maar ik zit op die spits van die Ronaldo's, de Romario's, de dingen. En ik blijf zo'n gevoel van, die had dat toch ook kunnen zijn? Of had die dan... Of zit jij hem ertussen?
Het is een heel ander type dan de spelers die je nu beschrijft.
Klopt.
En misschien, ik weet niet hoe het in de jeugd was bij Romelu, en misschien als hem eerder van U16 naar U18 had doorgeschoven, dat hij misschien technisch iets vaardiger was geweest. Maar aan de andere kant, als je kijkt hoe hij zijn lichaam kan gebruiken,
klopt.
Hoe klinisch hij afwerkt in de 16 meter... ik heb de laatste wedstrijd gezien waarin hij 4 keer heeft gescoord, nationaal ploeg. 3-4 keer.
Ja.
De manier waarop dat iedere bal in de 16...
Ja, het lijkt dan precies een evidentie.
Ja, en dan nog krijgt hij heel veel kritiek. Het is de topscorer alle tijden in België.
Ja, nee, maar niet kritiek, dat is geen kritiek. Dat is dat ik echt denk dat hij nog beter zou kunnen doen. Misschien een kritiek.
Nee, dat is zeker geen kritiek.
En we gaan dat pas beseffen, die kerel, als hij weg is, wat voor een leemte dat hij erachter gaat.
Klopt.
Leegte en leemte, ja.
Ja. Er zullen wel jongens zijn die klaar zullen staan, maar dat zijn volledig andere types. En zoals Lukaku nu heel veel kritiek heeft gekregen, of nog steeds met momenten krijgt, zal de opvolger altijd vergeleken worden met Lukaku.
Ja, sowieso.
Dus dat is geen makkelijke rol om te vervullen.
Maar vind jij dat hij... Ik vind eigenlijk niet dat hij veel kritiek krijgt. Ik vind dat hij veel... Dat er veel wordt over gesproken en dat er... Het is Er hangt een soort mysterie rond. Hij volgt zijn eigen weg, wat ik heel knap vind. Maar hij kiest wel niet het simpele pad. Hè. Het is niet dat hij is heel selectief met zijn interviews. Zegt ook vaak mysterieuze dingen. Zegt niet te veel. Ja, dan gaat er zo'n soort mythe rond creëren. Hè. Is met een popstar of is met niet met een popstar? Wie is het zoontje? Wat is de dingen? Er is heel veel mysterie rond natuurlijk.
Omdat je ook wel je privéleven, en vooral op dat niveau probeert je privéleven ook wel een klein beetje af te schermen. Maar alles wat hij nu doet en hoe hij in de media komt en de verhalen die je hoort binnen de nationale ploeg, rond de nationale ploeg. En dus, je zegt zelf, de keuzes die hij maakt, hij houdt vast aan zijn eigen visie. Maar dat toont wel weer aan hoe mentaal sterk dat hij is.
Sowieso. Om terug te komen naar die jeugd, over die mentaal, hè, bedoel, het naar boven zetten bij oudere spelers en dan daar maar ook rekening houden met hoe de fysieke bouw, de mentale bouw is. Ik weet dat in de NBA er heel veel wordt gewerkt van het moment dat ze binnen de NBA komen, maar ook in colleges, vooral hoe dat ze met media omgaan. Wordt er ook naar gekeken, naar die de 21-jarigen, als die bij u komen? Die komen bij u. Zie, je begint. We gaan eerst de stap overslagen. Maar zelfs wil ik. Hoe komen die beloften, de nieuwe generatie? Hoe worden die beschermd? Hoe worden die klaargestoomd? Daar wil ik naartoe gaan. Even voor u. Jij hebt een carrière. Zeg eens even uw ploegen die waar je zelf hebt gespeeld. En vandaar wil ik gaan. Jij hebt een waanzinnige sportcarrière. Zeg eens die ploegen is. Hoe dat je dan U16 coach wordt bij Antwerpen. Maar even, welke ploegen heb jij zelf gespeeld?
Professioneel Excelsior Rotterdam, Feyenoord, ADO Den Haag, Vitesse, AZ, Sunderjuske in Denemarken, Notts County Engeland en Serra in België.
Dat is fucking nice, hè? Ik vond het altijd heel straf ook, dat je altijd wel bij in Nederland bleef hangen. Hoe komt dat jij daar bleef hangen? Is dat omdat jij je er vertrouwd voelde? Of?
Ja, als je speelt en op een redelijk jonge leeftijd, dan komen de clubs zelf naar u toe. En natuurlijk in Nederland speelde ik wekelijks en op jaarlijks basis 30 wedstrijden. En dan kom je eigenlijk in de picture. Achteraf enigszins wel spijt dat het nooit is op een hoogste niveau in het buitenland is geweest. Okay, tussendoor Denemarken, maar dat kwam door een langdurige blessure. En Notts County op een lager niveau, dat was een leuke ervaring. Maar ik heb nooit op het hoogste niveau in het buitenland gezeten, of in België zelfs.
Maar vind jij dat dan in Nederland niet het hoogste niveau?
Jawel, maar het is constant Nederland. Het is iedere keer Groningen uit, Heerenveen uit,
ja.
Met alle respect.
Ja, ja.
Maar een keer is het andere stadions, een andere beleving. Dat heb ik niet meegemaakt op het hoogste niveau. En je zegt van een fantastische carrière. Ik ben heel nuchter. Ik bekijk dat niet zo. Ik heb een leuke carrière gehad. Ik heb heel veel te denken aan voetbal. Ik heb heel veel meegemaakt door voetbal. Ik heb heel veel mensen leren kennen door voetbal. Maar ik heb geen topcarrière gehad.
Had je dus meer uit je carrière kunnen halen?
Ja en nee. Omdat...
Nee.
Ik was een speler. Ik moest hebben van mijn werklust. Zoals ik op jonge leeftijd moest bikkelen om met mijn broer mee te doen, kwam ik op jonge leeftijd bij Feyenoord en ik had zoiets van, wat doe ik hier? Die jongens zijn veel beter. Ik moet mijn rol anders invullen om in die ploeg te geraken. En zo was mijn carrière. Altijd... een dienende speler in functie van de ploeg.
De noodzaak, de motors van de ploeg.
Ook belangrijk.
Vraag dan elke absoluut een topspeler, wat het belangrijkste is, zijn kerels zoals u.
Ja, die zich wegcijferen voor anderen. Dus op dat gebied, als ik dan puur kijk, van er zijn andere jongens die misschien veel beter waren dan ik, veel meer kwaliteit, maar nooit een profcarrière hebben gehad. Dus op dat gebied heb ik een goede carrière gehad. Aan de andere kant denk ik van, met een klein beetje geluk... Of andere keuzes, maar dat is allemaal achteraf. Ja. Had je carrière ook anders kunnen zijn.
Ja, oké. Maar daarom vind ik het dus kei leuk dat jij in mijn zetel zit. Want jij zit al heel zelfkritisch. Want ik vind dat jij een topcarrière hebt gehad. En toch denkt jij nog altijd van... misschien had ik... En dat is dan ook misschien al een stukje les voor die luisteraars. Of de mensen die kijken. Dat je nooit tevreden bent.
Nee.
Als je prof bent, dan zijn nog altijd, ik niet, zijn nooit tevreden.
Voilà. Maar dat is die topsportmentaliteit. Ja. Altijd het allerhoogste nastreven.
Elke dag.
Nooit genoegen nemen met. Want dan blijf je op hetzelfde niveau. Altijd nieuwe.
Maar dat is toch iets kenmerkend voor ons, hè?
Ja, toch wel.
En dat
toch
zie je op alle niveau van mensen waar dat er top voor staat. Elke dag zijn die niet content.
Ja, klopt. Ja. Je blijft hongerig naar meer.
Ja, en je hebt er dan al veel die dat gewoon satisfied zijn. Die gaan achteruit.
Ja, achteruit of blijven op hetzelfde niveau.
Dat is achteruit gewoon.
Het nadeel van onze mindset is natuurlijk wel... Af en toe moet je ook eens je eigen schouderklopje kunnen geven.
Ja.
En dat doen we te weinig.
Ja, ik kan dat dit jaar proberen. volgend jaar gaat het jaar zijn van les is mooi. En meer in het moment zijn.
Vooral dat.
Ja,
vooral dat.
Meer genieten van het moment.
Ja, het gaat allemaal zo snel voorbij.
Ja, dus oké, sowieso een waanzinnige carrière. Een vraag, zijn er nooit zo... als je in Nederland zit, zijn er nooit gedacht om terug naar België te komen?
Twee keer eigenlijk. Het moment dat ik tekende voor AZ, was ik in gesprek met Club Brugge.
Wie was de coach daar?
Jackie Matthijssen toen.
Ja. Nee, over dingen.
AZ?
Ja.
Louis van Gaal.
Dank je wel. Ja. Want daar wil ik straks toe komen. is de reden waarom dat jij nu zo snel in je, in je coachcarrière gaat, heeft dat heel veel te denken om de coaches dat jij hebt gehad, misschien vanuit Nederland toch?
Ja, ik dacht dat ik ging vragen Louis van Gaal, maar dat zou niet eerlijk zijn richting de andere coaches. Omdat ja, ik heb er heel veel gehad. Ik heb Advocaat gehad, ik heb Koeman gehad, Bert van Marwijk gehad. Dus ik heb echt wel coaches met een carrière gehad. Ja. En van iedere coach neem je wel iets mee.
Heb jij dat toen ook genoteerd?
Nee.
Gaat
dat gaat ook niet gedaan. Nee, maar...
De Steve Eves bij mij, die was altijd zijn boek aan noteren.
Ja, maar er zijn heel veel zaken die blijven hangen.
Ja, vooral de manier van aanpak, denk ik, bij u.
Ja. En ik heb ook coaches gehad waarvan ik de aanpak totaal niet oké vond, maar ook daar leer je dan weer van.
Ja.
Misschien nog wel meer.
In alle... Dat is ook een les, vind ik, dat in elke situatie kun je iets leren en kun je er ook iets aan doen. Ik vind dat de mensen vandaag... Ik zeg niet erop in een slachtofferrol komen. Hè? Maar beseft, als je de macht bij je eigen legt, dat je zegt van, stel voor dat je naar binnen strontcoach zit, en ik zie dat bewust zo negatief slecht, dan kun je nog altijd zeggen, oké, ik ga deze jaar op mijn weerstand trainen, volgend jaar is ik weg, en ik kan hem bewijzen, ik kan hem een middenvinger geven, dan legde de kracht bij je eigen. En ik denk dat er vandaag mensen zijn die ook op een werk bijvoorbeeld in een situatie zitten, laat dat niet hangen. Begin al te denken aan waar is mijn volgende tool en hoe kan ik er naartoe gaan?
Ja, mentale weerbaarheid. En dat klinkt vaak cliché, maar ik luister heel veel podcasts, omdat ik nu met mijn werk heel veel in de auto zit. En dat gaat van topsporters, trainers, acteurs, entertainment business. Maar dat is allemaal dezelfde draad door die verhaal.
Topchefs.
Doorzettingsvermogen. Tegenslagen, hoe gaat je daarmee om? En ook als coach zijn, gebruik je dat vaak en je wilt niet te vaak cliché overkomen. Maar dat is ook zo.
Ja.
Het leven is niet alleen maar roze geur en maneschijn. Heel veel investeren. Maar ook af en toe tegen een muur lopen, maar daarvan leren.
Oké, zit je klaar voor een les?
Ja.
Een les dat ik heb geleerd vorige keer. Ik had het geluk met iemand, met een koppel te zitten in Ibiza. En zij is psycholoog-astrologe. En wij waren aan het vertellen. En die gaf mij de les. Gilles, lustert goed. Dus wat jij nu aan het vertellen is wat voor ons normaal is. Wij zijn blijkbaar altijd opgegroeid geweest met kritiek. En dan dacht ik zo, maar mijn moeder niet. Mijn vader, die zei toch wel, ook al maakte ik 30 punten van, je hebt slecht verdedigd en alles. Maar coaches in sport zeggen heel vaak wat niet goed is. Om je beter te krijgen. Dus dat is eigenlijk kritiek. Maar wij associëren, topsporters, kritiek met iets goed. Als je dat zelf doet, ik trek dat heel hard door. Nog altijd in mijn leven. Als je daar, ik zie dat je zegt, kibbe, hè? Als je dat doortrekt, niet naar topsport, want in de sport is dat terug positief, maar in het privéleven leer ik nu pas dat eigenlijk... Onze mentaliteit, waar wij zeggen, oh, geef me kritiek, dat is goed, in het gewone leven niet altijd wordt opgevat als iets goed. Heb je al eens bij stilgestaan? Heb jij dat al ervaren? Of blijf je... Jij zit natuurlijk nog altijd in je sportwereld. Hè? Dus dat blijft daar. Maar ik heb die les gekregen verleden keer.
Ik heb de les enigszins gekregen van Lieve Maaschalk vorige week.
Ja? De Lieve?
Ja, ja.
Oké, wat zijn?
Nee, het ging niet zozeer over de kritiek, maar wel uw benadering richting uw eigen kinderen bijvoorbeeld. En dat komt eigenlijk neer op hetgeen wat jij net zegt. Mijn vader was wel heel kritisch, maar ik kon daarmee omgaan. Waarschijnlijk omdat ik dat altijd zo heb ervaren.
Ook de aard van het beestje, denk ik.
De aard van het beestje. Ja. Maar ik heb dat nu ook richting mijn eigen kinderen.
Ja,
en die ervaren dat vaak heel anders. En heeft liever ook aangegeven van, kijk, misschien moet je uw manier van benadering anders doen. Ja. Misschien moet je daar wel eens hulp zoeken, is een groot woord.
Over nadenken.
Over nadenken van, oké, hoe doe je dat?
Misschien een toeval dat je in mijn zetel zit, dat ik deze zeg nu. Hè. Maar het is ook... Wij zijn eigenlijk ook wel groot geworden. En wij denken dan altijd dat we een betere carrière hadden en zo. Kunnen hebben, et cetera. Maar het heeft ons wel heel ver gebracht ook.
Ja, dat is
ik kom arm het.
Dat is wat ik juist heb aangegeven. Ik heb eigenlijk alles aan voetbal te denken.
Maar ik ook... er is een hele mooie... podcast op YouTube van Piers Morgan. Is niet echt mijn favoriet, maar die heet met Zlatan Ibrahimovic, met Piers Morgan. Hoe dat Zlatan Ibrahimovic zijn verleden, zijn vader, omarmt, de situatie die hard was en alles, maar zegt van, it's okay, want dat heeft mij gemaakt wie dat ik ben. We hadden vroeger geen eten in de ijskast. Mijn vrouw moet beseffen, de ijskast moet vandaag altijd vol zitten. Of dat we nu, dat is voor mij belangrijk. Maar hoe dat hij dat verleden heeft omarmd en er oké mee is, is ook iets mooi. In de plaats van dat we heel vaak zeggen dat het niet goed is, zeggen van ja, maar het heeft ons ook wel heel ver gebracht. Het is aan ons natuurlijk om die cirkel te doorbreken, hè, dat we hem kunnen doorbreken of niet. Ik vind dat toch een moeilijke, Gilles?
Ja, een moeilijke. Het geval van Zlatan. Het omarmen van wat je vroeger allemaal hebt meegemaakt. Ik ben er wel mee eens dat zowel uw thuissituatie als uw school, als uw vrienden. Bij mij was dat in Nederland. Ik ben op mijn 14 naar Nederland gegaan. Ik kwam ineens in een multiculturele samenleving. Ik liet mijn familie achter. Ik liet mijn beste vrienden achter. Ik woonde in Schilde, heel beschermd.
Warm.
En ik kwam in een harde realiteit. En ik heb daar mijn karakter...
Ook verbaal, hè?
Verbaal. Dus ik heb mijn normen en waarden van thuis uit meegekregen. En ik heb dan dat stukje Rotterdam, mentaliteit, opvoeding, daarin meegekregen. En dan zag ik wel op later leeftijd dat normen en waarden wel hetzelfde waren, maar meningen toch wel soms verschillen ook met mijn ouders. Maar dat zijn ook dingen die dat je moet omarmen.
Ja.
Alles wat je meemaakt en mee sleut uit je leven, vormt je tot de persoon dat je bent.
Ja. Om terug te gaan, we gaan terug naar die... Ze stellen ineens kei mooie carrière. En ineens vragen ze u als U16 bij Antwerp. Hè? Je wordt bezig met
diploma's.
Ze vragen u bij Antwerp. Wat denk jij dan? Van, oh tof, dat ga ik doen? Of...
Nee, want ik was eigenlijk al ongeveer 1,5 jaar thuis. En niet zozeer in een zwart gat. Ik heb heel veel gesprekken gehad. Bedrijf die mij als makelaar wilde aansluiten. Verschillende zaken. En op een gegeven moment met Feyenoord, die hebben internationale clinics. En dat doen ze graag met
zag ik u regelmatig tussen. Ja, ja
en
tof.
Dan ging je een week of 10 dagen ging je naar Cuba, Nigeria, Australië. Ik zeg juist, voetbal heeft mij heel veel gebracht. Dit ook, door mijn contacten uit het verleden, kon ik dat doen. En,
okay, dat is mooi, hè?
Ja, dat is heel
eigenlijk
mooi.
Eigenlijk ook het merk Feyenoord eigenlijk neerzetten over de wereld.
Ja, ja. Dus dat is hun bedoeling ook. En zij trachten dan ook daar de lokale coaches een soort van opleiding mee te geven. Op het moment dat wij vertrekken als club zijnde, of Feyenoord vertrekken als club zijnde, dat die coaches dat daar kunnen verder zetten.
Tof, ja,
als je als Feyenoord zijnde 20 jongens traint en je bent weg, hebben de 20 jongens profijt bij. Ja. Maar als je 10 coaches opleidt daar, en die zetten daar verder,
effect.
Voilà.
Ja.
En daar op het veld staan, toen had ik zoiets van, ja, dit is eigenlijk hetgeen wat ik wil.
Toch?
Ja. Omdat je met die jonge gasten bezig bent. Ook al is dat vaak maar 10 dagen. Op 10 dagen zie je echt wel progressie bij jeugdspelers. En ik kwam thuis en niet zoveel later, mijn vrouw werkt bij de ABN AMRO Bank in Bergen. De jeugdscout van Antwerp die werkte daar ook. En die vroeg op een gegeven moment, ja, wat doe je eigenlijk? En mijn vrouw zei, ja, eigenlijk niks.
Te veel in de zetel zitten.
Ja, eigenlijk niks. En toen heeft Steven Smit mij gecontacteerd. Een heel goed gesprek. En toen werd mij de rol coach U16 aangeboden.
Heeft uw vrouw die rol gesponsord? Of nee. Moet uit de zetel?
Nee, die had wel zoiets van, de vrouwen zijn wel heel moeilijk. Aan de ene kant misschien op dat moment goed, omdat ze was ook zwanger. Ik kon heel veel met onze zoontjes aan in de beginperiode.
Ja,
maar ze had wel zoiets van, ik zelf ook, hè. Alleen ik wilde wel een keuze maken.
Het is wel
een
mooie periode geweest eigenlijk.
Jawel, maar ik wilde vooral een keuze maken waar ik volledig achter stond.
Ja.
En daarom dat ik denk een jaar, 1,5 jaar niks heb gedaan en nogmaals geen zwart gat.
Maar toch maar, wel wat zoekende.
Zoekende, ja. Maar hè, stel je nu voor dat ik makelaar was geworden, ik weet niet of ik dat had volgehouden. En dan moet je na 3-4 maanden toegeven van nee, dit is het niet. Nee,
ja,
ik wil een keuze maken en ik wil er volledig voor gaan. En dat gevoel had ik wel toen bij Antwerp.
Terwijl jij aan het vertellen zei, ben ik zo aan het afvragen van... maar basket is veel minder business en ik heb gewoon alles achtergelaten. Hè. Gewoon alles achtergelaten. En terwijl ik dat nu hoor babbelen, dan, dat blijft mij altijd wel iets doen. Vooral die jongeren iets kunnen betekenen, doorgeven. En daarom ben ik ook wel stiekem jaloers op wat er aan de gang is. Want jij zit daar bij die U16. En elke keer als ze een ex-topsporter ergens binnenhalen, dan denk ik van, wauw, dat is goed. Het is nog niet lang aan de gang eigenlijk, hè, vind ik.
Nee, ik denk dat we daar als in België een stap kunnen zetten. Hoewel,
aan het zitten zijn?
Ja, maar de laatste jaren moet ik wel zeggen, Pocconioli zat bij Genk, ja. Jan Buiten zat bij Genk.
Ja, maar nu de laatste jaren.
De laatste jaren.
Maar in Nederland is dat een evidentie.
Ja, maar in Nederland is het ook heel anders. Ik zou zeggen waarom. In Nederland zit je met het schoolsysteem. Kinderen vanaf 12, 13 jaar, die trainen al 's middags op school of op de club. En die zijn om 4, 5 uur vrij. Terwijl in België, oké, nu met topsportschool is het anders, maar in België was het 8:30, 4 uur school en dan 's avonds.
Ja.
Dus uw trainers zijn niet voltijds, want die trainen enkel 's avonds. In Nederland zijn de coaches voltijds.
Wauw, dat is dus echt structuur.
Dat is structuur. Dus PSV, Ajax, Feyenoord, die hadden allemaal oud-profs.
Wauw.
Dit speelt ook mee.
Geld.
Geld speelt ook een rol. Als ik tegen u zeg...
Maar bij Ajax...
Wat ik verdiende bij Antwerpen, mijn eerste jaar, zeg je, Gilles, jij bent zot.
Ja.
Maar ik wilde investeren in mezelf. Ja. Maar in Nederland is het makkelijker om te investeren en er financieel nog iets aan over te
halen. Bij Ajax zie je al die gasten gewoon naar de jeugd gaan, hè?
Ja, en dan ook jeugd beginnen, U16, maar stappen maken tot assistent.
En doorgroeien, voilà. Terug doorgroeien. Ja, de toppers, hè?
Ja, dat is om de clubfilosofie verder te zetten.
Oké, dan begin jij bij die -16. En hoe kom jij dan ineens vrij snel naar de belofte U21?
Het eerste jaar was een succesvol jaar. En meteen kampioen geworden. En de coach van de belofte was op dat moment een Portugees. Einde van het seizoen stopte hij.
Ah, samen met Martinez.
Nee. Het was bij Antwerpen.
Ah, bij Antwerpen zelf. Je dacht misschien dat Martinez een van zijn mannen had bij de nationaal ploeg gezet. Nee. Het heeft niks met de nationaal ploeg te maken.
Nee. Ik ben eerst U16 en U21 Antwerpen gegaan.
Er zat een Portugees in Antwerpen?
Er zat een Portugees bij Antwerpen, ja.
Hoe kwam je daar terecht?
Bevriend met D'Onofrio.
Ah, zo.
Ja. Ja. En eind van het jaar stopte
hij. Eigenaardige wegen.
Ja, tuurlijk. Ja. Zo werkt het. Het is vaak ook wie dat je kent en wie dat waar zit.
Ja.
Maar die stopte. En Antwerpen wilde eigenlijk een jonge coach, liefst oud-profvoetballer, met de nodige diploma's. Ja, en dat was check. En dan kwam ze uit, we kunnen Gilles doorschuiven van U16 naar U21. En zo heb ik eigenlijk ieder jaar binnen de club Antwerpen stappen kunnen maken. En dat is wel goed geweest voor mijn ontwikkeling.
Ja, maar dan komt er naar de nationale ploeg.
Toen kwam deze zomer de nationale ploeg, ja.
En hoe komt dat dan? Dus ja, ze zijn nu blijkbaar ontvolgd dan, of?
De vorige bondscoach die werd na het EK aan de kant geschoven. Ze zijn op zoek gegaan naar een nieuwe coach. Er zijn heel veel sollicitaties binnengekomen bij de bond. Ik heb niet gesolliciteerd.
Ja.
Ik was bezig met Antwerpen, nog steeds. Ik voelde mij daar goed. Het is een club die nog steeds in ontwikkeling is.
Ja,
gaat heel snel, maar er kan ook...
aardig wel aan het gebeuren dan.
Ja, dus ik voelde mij daar goed. Alleen een week voor de start van de competitie werd ik gebeld door Jelle Schelstraten. Directeur van de Belgische Bond, met de vraag of ik op gesprek wilde komen. En natuurlijk had je wel een idee van oké, ze zijn op zoek naar een coach U21, maar ik heb niet gesolliciteerd. Maar oké, mijn vrouw zegt van, ga toch eens luisteren.
Je vrouw wil weer...
Ja, die wil mij weer... mijn vrouw is daar eigenlijk wel altijd, als je dat zo ziet, altijd blij geweest.
Die stapt altijd
mee. Ja. Nee, omdat zij had gezegd, ik wou eerst niet gaan. Zij zegt van, ga nu eens luisteren. Iedere keer als je een aanbod krijgt van een club, ben je loyaal aan Antwerpen, je gaat niet luisteren. Doe dit een keer, ook voor je ontwikkeling. Ja, hoe gaat een sollicitatiegesprek? Een sollicitatiegesprek in zijn werk? Want ik had dat nog niet gedaan. Dus ik ben er eigenlijk.
Overal waar jij gaat, word ik aangenomen.
Ja, dus met open vizier ben ik daar naartoe gegaan. Ik had ook geen tijd om iets voor te bereiden, want ik werd op donderdagavond gebeld. Vrijdagochtend hadden wij training. We hadden daarna fotoshoot en ik moest dan doorrijden naar Tubeke. Dus ik heb me niet kunnen voorbereiden. Ik had geen presentatie, niks. Maar dat was een heel open, lang en goed gesprek. En ik heb eigenlijk meteen die functie aangeboden gekregen.
En dan? Als je stel...
En dan. Ja, moet ik wel zeggen, dat was wel heel hectisch. Want dat was eind augustus. En ik denk dat wij 10 dagen later al de eerste wedstrijd hadden. Kwalificatiewedstrijd. Dus,
maar wacht, dus jij gaat er buiten en ze zeggen direct van...
Ik ga naar buiten en ze zeggen van, kijk, we hebben een voorstel.
Wat denkt,
nee, we hebben een voorstel. Als het gesprek goed was, dan gingen we het voorstellen. Was het gesprek niet goed, dan gingen we het niet voorstellen. Het eerste addertje onder het gras is, je moet binnen 1,5 dag beslissen.
Fuck.
Ja, want nogmaals, 10 dagen later begon de eerste kwalificatiewedstrijd.
Jij stapt in die auto?
Ik stap in de auto, ik heb eerst mijn vrouw gebeld en ik heb dan...
Eerst een baas.
Eerst een baas gebeld en dan heb ik eigenlijk mijn begeleiders, mijn makelaar gebeld. En die waren toevallig met 2 samen op dat moment en die wisten niet dat ik op gesprek ging. Ik heb niks gezegd. En ik zeg, ja luister, ik ben hier in Tubeke, ik heb de...
Wat doe je daar?
Ja, ik heb de functie gekregen van bondscoach U21. Doen. Alle 2 tegelijkertijd doen. Ik zeg, ja, maar de competitie Antwerpen begint. Wij staan de vooravond van de Youth League. Ja, ja,
en
ja.
Ook nog die gasten toe en alles.
En dat was het.
Ja.
Dat was zaterdag heel hectisch. Een heel hectische dag.
Jij voelt dat je die in de steek wil laten.
Ja. Ja, en dat was heel emotioneel. Ik word er zelfs nu emotioneel van. Ik heb toen met Steven Smit gebeld. Ik heb met Sven Schaak gebeld om dat uit te leggen. Die hebben me allemaal gesteund, maar ik heb wel gevraagd om de bond in Antwerpen niks zeggen. Ik wil dat maandag zelf zeggen tegen de jongens.
Wauw.
Ja, maar ja, ik ken die jongens al vanaf U16, sommigen. Dat was heel emotioneel.
Oh.
Maar aan de andere kant, en dat was voor mij belangrijk, ik heb die jongens geraakt, maar zij hebben mij geraakt. En dat was echt mooi.
Misschien toch ook wel, Zeel, om als je dat dan doet, dan kun je misschien nog meer gaan betekenen later voor die gasten ook. Hè?
Hoe bedoel je?
Kijk, jij denkt, ik vertrek bij die ploeg bij Antwerpen, ik laat die in de steek. Dat is niet leuk. En dat is je loyaliteitsgevoel. Langs de andere kant, één, jij kent die spelers. Jij, als er morgen een wegvalt bij de belofte, bij de nationale ploeg, weet jij wat aan die spelers zit. Die ik misschien, ik zeg niet dat hij dat was, maar je kent ze. Dus daar, ten tweede, ik blijf altijd ook... de beslissingen dat ik vaak doe, privé ook, denk ik altijd van, weet je, Lex, mijn zoon, die kijkt welke beslissingen dat ik doe. En dat is ook een stuk van de opvoeding of een les. Niet dat ik hem dat zeg, maar bijvoorbeeld van, oh, mijn vader die durft gewoon het buitenland verhuizen. Oh, mijn vader, ik zeg niet dat Lex dat moet doen. Maar later gaat hij wel zeggen, zeg, die gast. Dus die jongeren komen misschien later in een situatie terecht waar dat die zeggen van, wacht eens even, ooit was de Gilles coach bij ons. Die heeft op die manier aangepakt. Die heeft zijn carrière verder gezet. En je hebt die misschien gestimuleerd.
Dat had ik op dat moment. En ik, ja, stimuleren is misschien is een groot woord, maar sommige jongens 5 jaar lang, dag in, dag uit, heb ik die gezien. Eigenlijk heb ik sommige jongens meer gezien dan mijn eigen dochter.
Ja.
Qua opvoeding, omdat je spendeert heel veel tijd samen. Soms zalven, soms slaan. We hadden het er juist over, kritiek. Ja. En je vraagt je soms af van, hoe kom ik binnen? En bij dat vertrek wist ik van, ja, ik ben binnengekomen.
Hoe wil je zeggen met dat vertrek?
Omdat die jongens heel emotioneel waren.
Ja, daar, daarna.
En iedereen apart met mij komen praten. Dat was fantastisch. Ja, dat was fantastisch.
Wauw. Ja. Dat is toch zo, Gilles, want jij zei het er juist, ik ben aan de bond gewoon niet voorbereid. Ik stel altijd die vraag van aan de mensen die naar hier komen van, hey, is er iets dat je wilt zeggen? Ga je ze ook van, nee, we gaan gewoon babbelen. Dat is de reden waarom ik ook wist hoe spontaan dat hier ging gaan, omdat we elkaar al langer kennen. Laat dat ook dat moet geen les zijn voor mensen, maar gewoon als het van spontaniteit, vanuit je eigen, vanuit van binnen komt, is het altijd goed, denk ik. Maar hoe is dat daar dan gegaan? Hoe is die band nu met die spelers?
Nog altijd aanwezig.
Ja, dat kan toch niet weggaan.
Op een andere manier, omdat vandaag dagelijks ben je niet meer op de club betrokken. Maar er zijn een aantal jongens naar mij komen kijken, of naar mij, naar de U21, vragen ze, coach, kunnen jij voor ons tickets regelen? Ja. Dus ze blijven dat wel volgen. Anderzijds blijf ik ook wel de U23 van Antwerpen volgen.
Ja, tuurlijk.
En tuurlijk heb ik mijn rol als bondscoach, maar ik heb ook nog een bepaalde...
Wij zijn toch ongelooflijke gevoelsmensen.
Ja, maar hoe ouder ik word, hoe erger.
Ah, wel, maar ik hoorde verleden keer eigenlijk een podcast... waar jij in zat over jongeren in begeleiding. En dan hoor ik, is echt geen kritiek, want volgens mij zijn ze echt in België met heel mooie structuren bezig. Maar wat niet tastbaar is, het stond hier eigenlijk op de zetel hierboven, dat is de slogan van van alles wat ik doe, nothing beats love. Het niet tastbaar, het bezetene zijn door dat balkje. Ik was onthuilen als ik niet kon basketten omdat het regende en dan lasten ze dat af. Die liefde, die bezetenheid is zo belangrijk in alles, Gilles.
Ja, en als je dat zelf uitstraalt...
Uitstraalt,
krijg je de rest daarin mee.
Ja, maar dat is de les dat ik eigenlijk zoveel om mensen wil zeggen. Van, volg je gevoel in wat dat ook mag zijn. Dan kun je toch nooit fout doen, volgens mij.
Ik denk wel dat je fouten kan maken.
Maken, ja.
Maar daar ga je weer van leren.
Ja.
En dat pakt je weer mee in het vervolg. Maar misschien zijn wij daarin ook wel enigszins... Dat is uw denkwijze, dat is uw visie.
Maar het wordt ons niet aangeleerd.
Nee.
Wij hebben het geluk dat we dat via dat balkje kunnen...
Ik wou het juist zeggen, misschien hebben wij wel geluk...
Ja.
Dat wij via hetgeen wat wij graag doen...
Een balkje. Ons zoveel gebracht,
maar...
Ja, maar dat kan toch ook met een penseel zijn, dat mensen tekenen.
Dat kan in alles
zijn, muziek,
ja.
Alles.
Ja. Morgen moet wel uw gevoel volgen. Uw gevoel volgen, ja.
Ja. Jij zit nu om naar de nationale ploeg te gaan. Er zit een heel bende van echt profvoetballers met mooie carrières. Hè? Buffel, Sonk, Van Meer nog?
Van Meer.
Wie nog allemaal?
Thomas Vermaelen,
De Schacht.
Nee, De Schacht niet meer.
Nee?
Pocconioli, U18. Dus dat zijn ze. Pocconioli, U18. Wesley Sonk, U19 met Van Meer. Vermaelen, U20.
Dus jij hebt gewoon Van Meer en Sonk voorbijgestoken?
Nee, dat is niet zozeer voorbij. Ja. Nee. Die waren daar al. En de rol U21 kwam te sprake. En toen zijn ze bij mij.
Ja, het is gewoon dat ik die goed ken.
Okay.
Jawel, je zit die voorbij gesprongen. Dat is toch fantastisch?
Ja, maar ik zie dat totaal.
Nee, maar zijn die... Nee, maar ze zijn keigoeie gasten. Ja. Ik geniet... Ik heb altijd een mening klaar. Maar ik geniet van al die coaches dat jij nu opnoemt. Dan weet ik van, wauw, bij die mond zijn die eigenlijk daar op dat veld wel heel goed bezig.
Ja, zonder kritiek te uiten naar wat er ervoor is gebeurd.
Nee, maar er is terug dat gevoel van die profsporters zit geïntegreerd naar die jongeren toe. Die weten hoe dat spelletje zit.
Voilà, het is de ervaring van bepaalde situaties die je kan meegeven of waardoor je kan filteren.
Maar ik kon het verduidelijken. Dat wil niet zeggen dat andere coaches geen goede job kunnen doen.
Nee, ja.
Echt wel, hè. Maar wat ik merk in een basket, kan ik dat zeggen, ik haal niet veel uit naar een basket. Sorry, het interesseert me niet, maar anders zou ik het niet zeggen. Basket wordt gehypothekeerd door mensen op functies waar dat hun naamkaartje belangrijker is dan eigenlijk wat ze doen. Bijvoorbeeld, die hebben een job en denken, ik word voorzitter bij een club, want dat doet goed en ik kan hier wat netwerken. Wat doen die? Die houden veel topsporters buiten. Want die topsporters met de know-how, die zouden alles veranderen. En dat hypothekeert gewoon een hele generatie jongeren. Want als ik zou binnenkomen in een club, dan zeg ik zo, stop even. Wij draaien dat hier helemaal om. Wij beginnen bij de jongeren, wij beginnen bij de scholen, wij beginnen bij de kampen. Wij beginnen te zorgen dat iedereen die liefde voor die sport neemt, wij beginnen een structuur, een visie om deur te groeien. Wij gaan die begeleiden van hun 14, 15, 16 jaar op alle mogelijke vlakken. Maar er is die met zijn naamkaartje niet mee bezig, want die wil gewoon eigenlijk wat naamkaartjes in de VIP uitdelen. En uiteindelijk zit zijn zaal leeg. Ik ben de laatste wedstrijd gestopt tegen Dennis Rodman in het Sportpaleis. Ik ben nooit meer... Ja, omdat Lex 2 keer vroeg voor een match geweest. Naar Aalst, ik hoorde nu ook al dat. En dat is eigenlijk, heb ik het liefste altijd in Aalst gespeeld. Dat zit gewoon leeg. Ik verschiet daarvan niet. Ik heb ook niet mijn bewijsdrang van, ik zal dat hier eens doen. Maar ik weet dat als ex-topsporters bij jongeren of bij een structuur komen, dat dat altijd goed zit. Samen met mensen met zakelijke know-how. Als mensen met zakelijke know-how en visie X die bagage van al die know-how erbij betrekken, it's fucking good.
Ja, maar dan kom je terug bij Antwerpen en daar zie je het natuurlijk.
Wat zien we daar?
Jeugd, jarenlang, Alex gaat dat ook weten. Jarenlang was dat eigenlijk niet goed gemanaged.
Nee.
Sven-Jacques is...
Jij zegt dat nu gewoon even terzijde, omdat Lex, mijn zoon, heeft er inderdaad gezeten. En toen zat daar geen long-term vision in.
Nee, er zat geen idee achter. Nee. Natuurlijk, Sven-Jacques is gekomen. De voorste is gekomen, geld speelt ook mee. Sven-Jacques heeft Steven Smit aangetrokken.
Ja, visie.
Visie, jeugdhoofdopleiding. En dan een plan gaan uittekenen.
Ja.
En dat is 6 jaar geleden begonnen. Een plan gaan uittekenen.
Long term.
Short term, dat werkt.
Nee, nooit. Niks in sport. Ja.
Antwerpen is een grote stad.
Ik zie ze ook bij Ajax
nu. Een sportstad. Maar alle jongens uit Antwerpen, ze gingen naar Brugge, Genk, Anderlecht. En de visie was van... Wij moeten uit onze eigen vijver kunnen vissen. Wij moeten al die jongens hier kunnen houden.
Ja.
Dat was de eerste stap. Maar de tweede stap is, oké, accommodatie. Lex, dat was niet goed, hè? Accommodatie. Stap 3. Ja, we moeten wel coaches aantrekken met de nodige diploma's en indien mogelijk oud-profs die met jongeren toch wel tot in detail kleedkamer, hoe werkt dat? Die stapt naar een eerste elftal. Hoe
en ook qua aanzien misschien wel, toch wel?
Qua aanzien ook, ja. Qua aanzien. Emile werd aangetrokken, Christophe Snelders werd aangetrokken, Chris de Wit werd aangetrokken, ik werd aangetrokken.
Dat is toch belangrijk voor die jonge gasten.
Dat is belangrijk, dat is heel belangrijk. Ja, ja. En dan is, je moet ook concurreren, bij wijze van spreken, met de andere clubs, om jongens te overtuigen van kies voor Antwerpen. En dan het, op een gegeven moment van elite 2 stap maken naar elite 1. Dat was de volgende stap, ook gerealiseerd. En dan was het van oké, we kunnen jongens hier in het Antwerps houden. We krijgen nu zelfs aanvraag van jongens uit Genk, uit Brussel, die bij Antwerpen willen spelen.
Omgekeerde richting.
Omgekeerde richting. Maar hoe gaan we dat faciliteren? En dan is topsport ter sprake gekomen en een internaat ter sprake gekomen. Dus long-term vision. Ja. En iedere keer weer Steven Smit op ook topsportmentaliteit van oké, dit hebben we nu.
Strategisch heeft. Want dat is iets wat wij dan misschien niet... Excuseer. Dat is misschien dat wij dan weer een beetje mee tekortkomen. Het strategisch, zakelijk denken.
Het zakelijk denken. Ja. Ook op het juiste,
stap voor stap.
Op het juiste moment.
Wij zouden dat veel te snel willen doen.
Ja, ja. En dan verlies je vaak het overzicht.
Ja.
En als ik dan bijvoorbeeld zeg, topsportschool dat in zijn werk is gegaan, Topsport Wilrijk, die gingen een nieuw internaat bouwen.
Ja, van de Frans van de Wijngaard.
Ja, maar dat oud internaat, dat kwam vrij.
Oh.
Steven Smit direct van, nu is het moment. Zoveel plaatsen voor ons. Wij gaan jongens daar plaatsen. En je hebt eigenlijk de regie over het school, slaapplaatsen.
Alles.
Maar ook over, oké, er zitten nu zoveel jongens op topsport. Wij gaan ook jeugdcoaches daar neerzetten, zodat die jongens begeleid worden door Antwerpcoaches. Dus dat is een visie, long-term visie, en dat is allemaal gerealiseerd, stap voor stap. En kijk, nu beginnen jongens door te breken.
Ja, dat zie je duidelijk. Om dan te zeggen, van, je hebt die volledige regie over die jonge gast, ik wil even naar die nationale ploeg gaan, dat zijn eigenlijk al waanzinnige jonge vedetten. Lopen die naast hun schoenen?
Nee, en ik denk dat dat de kracht is van deze ploeg. En het is inderdaad, je hebt die jongens die speelden in Italië, Corinne de Winter, Genoa. Aster Franks, Kees wel doorgeschoven, maar Wolfsburg, Augsburg.
Wat zijn dat dan?
Dat zijn jongens die zeer veel geld verdienen, maar ook jongens die topsportmentaliteit, die zitten U21, maar al die jongens daar, die hun droom is, de A-ploeg.
Ja.
Dus er is ook nog geen reden om naast hun schoenen te lopen. En dit
nee, ik zeg dat zo wat brutaal, omdat...
Ik heb dat wel eens, ja.
Ik zou dat wel begrijpen, dat die een contract tekenen. En waarom moet het eigenlijk nog?
Ja, maar dan is het weer van die uitdaging.
Ja,
het is
ook een drive.
Het is ook een kwalificatie voor een EK.
Ja, ja.
Op 2021, dat wil je wel meemaken. Het hoogst haalbare op dat moment voor je leeftijd. En als je goed presteert bij de U21, je hebt nu een coach die ook kijkt naar onder met de disco.
Ja.
Die jongens, die hebben dat ook allemaal door. Hè?
Ja.
Aster Franks, Arthur Vermeer, Mandela Keita, Zeno de Bas, zijn allemaal jongens die kansen krijgen.
Ja.
En van onderuit... Kijk je naar boven en denk je van, dat wil ik ook.
Ja.
Dan steek je nog een tandje bij.
En zeker als je dat dan zelfs er beneden, die van 16 jaar of van 14, dat zien, geraak je die nog meer gemotiveerd.
Ja, maar dat is weer hetzelfde U19. Ik heb Jonas Pileers overgegeven naar U21, Malik Fofana U21. Maar dat zijn jongens die nog U19 mogen spelen. Dus bij die selectie wees die ook van, kijk jongens, jullie kunnen ook die stap maken.
Dat is kei leuk en ook tussen jullie. Dat moet heel tof zijn tussen jullie, dat jij de Erik van Meer kunt bellen. Zegt Erik en Wesley, hey Wesley, en ook direct met die bepaalde mentaliteit ook heel eerlijk kunt zijn. Hey, zo van, dat is kleedkamerstaak, hè? Dat is heel direct to the point, denk ik.
Ja, daarvoor was het minder, maar nu zit je alle twee of alle drie met z'n allen, want ik bel ook met Thomas Vermaelen.
Dus zelfs Thomas erbij.
Je bent constant met oud-spelers, mensen op een hoog niveau. Ben je constant aan het sparren over spelers.
Wow.
Van, is die klaar voor de volgende stap? Hoe was die in die wedstrijd? Hoe was die op dat toernooi? Wesley is natuurlijk ook analist. Die ziet wedstrijden. Die zegt, die speler, zus.
Het zijn allemaal wel speciaal mannetjes, hè?
Jawel, maar het is leuk om in die omgeving u verder te ontwikkelen als coach.
Ik ken er eigenlijk heel veel van, joh. Weet jij dat?
Nee, je hebt toch verstand van voetbal.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar ze hebben wel goed verstand van goede producten, want dat zijn allemaal klanten van mij. Baf, schaakmaat. Maar weet jij dat een Thomas, toen hij met Barcelona zat, mijn eerste klant was voor de matchcapsules?
Nee.
Ja, zo.
Ik weet wel dat Thomas altijd met zijn lichaam bezig geweest.
Nee, maar echt ongelooflijk, ja. En als je dan en ook met een Erik van Meer, ja, maar met mijn levensstijl, wat ik kon doen, was het zelfs een Erik, je moet hem dan maar eens vragen. Maar dan elke keer als ik hem zie, zeg ik, ja, Pieter, ik heb dezelfde discipline om te blijven... Maar dat is een heel toffe... Echt, ik spreek voor mezelf, dat is een heel toffe bende dat daar zit. Hè? Met allemaal mensen, met ook een heel goed hart. Ook wel, hè. al die... Allee, ik bedoel, Sonk, die zegt het wel, maar dat is een gouden gast. Die kende je van in, als ik in Aalst speelde. Hè? Die is van Ninoven. Hè?
Ja, klopt. Ja.
En ja, dan herken ik dan heel goed. Amai, wat een toffe bende. Maar ik kan dat ook al zien, dat dat heel goed voor die volgende generaties. Want dat gullen ook wel gasten zijn. Eén waar dat ze naar opkijken, maar wij, die gullen ook wel eens onder hun oren gaan trekken van mannetjes. Niet te veel neefstelde schoenen lopen. Moest ja, dat zo zijn?
Ik weet niet of ze... Thomas misschien wel, die heeft toch een andere carrière gehad. Maar ze echt naar ons opkijken.
Jawel.
Het gaat meer over detailcoaching. Omdat je weet van het reilen en zeilen, de valkuilen. Dat kan je meegeven aan die jongens. Ja. En wat je net zegt over die groep van Pocconioli, Vermalen, Sonk. Het zijn allemaal coaches die het beste voor hebben ook met de spelers. Ja, en die mooi. Echt willen dat iedereen ja. die volgende stap
gaat. Ja, mooi gerekruteerd daar in mijn mond. Bij die jonge gasten, je hoort bij Antwerpen dat ze er eigenlijk volledige controle over hebben, ook in de internaat en alles. Ik vroeger, tegenwoordig is slaap het allerbelangrijkste wat er is. Recuperatie en alles. Vroeger dachten we trainen. Tegenwoordig weten we, recuperatie bepaalt ook hoe hard, hoe goed dat je kunt presteren en alles. Wordt daar, of is die een tijd te kort daar om daar op te werken? Ik stel mij de vraag, ik herhaal het wel, en ik zeg dat hier al 3 jaar in die zetel. Als Hazard naar zijn eetpatronen had gekeken, en recuperatiepatroon wat eigenlijk hetzelfde is voor mij, dan had hij veel langer kwetsuurvrij kunnen spelen. Ik ben daar zeker van na. Wordt er eigenlijk, of is dat niet de taak van de nationale ploeg, maar ik denk dat zo'n spelers komen van over heel de wereld, dat worden de volgende vedetten. Hoe wordt daar, of is daar puur naar rendement dat daar wordt gekeken? Want die zijn dan eigenlijk terug thuis. Hoe wordt dat geanalyseerd? Hoe professioneel gaat dat er aan toe?
De grote lijnen is altijd binnen de club. Omdat wij hebben de jongens 7 tot 9 dagen bij ons. Ja. En dat is natuurlijk wel prestatiegericht. Je hebt 2 wedstrijden ja, op 7 dagen. Ja. Je kunt niet heel veel trainen. Het is vaak kort tactisch. Tussendoor is het wel rusten. Wordt dat begeleid? Wordt dat begeleid dat rusten? Nee. Je hebt daar heel weinig tijd. Omdat de fysieke lood wordt altijd al wel gelegd bij de club. Detailcoaching, voeding. Dat ligt in principe bij de club. Op het moment dat je een toernooi speelt, als wij een EK spelen of de nationale ploeg speelt een EK, ja, dan wordt dat natuurlijk wel allemaal nog professioneler uitgewerkt. Omdat daar zit je 3 tot 4 weken samen en dat is een ander verhaal.
Ja, maar ooit, ook daar, Jill, zit het niet bij de club, zijn daar niet mee bezig. Ik denk dat het vanuit de makelaars gaat moeten komen, want makelaars moeten beseffen wat een waarde die spelers zijn en als ze die langer kunnen laten renderen in een betere conditie. Dat is ook de waarde van het geld. Ik denk dat daar... Allez, ik zie gewoon nog, niet qua opleiding, maar vooral qua fysiek. Dat wat ik nu geleerd heb, als we dat kunnen implementeren naar mensen, hun eetpatronen... Ik heb het vandaag bewezen. Ik kon hem een van de dagen kon ik hem hier posten en kon hem vastbinden op mijn Instagram. Mijn bloedwaarde, er zit geen enkel ontsteking in mijn bloedwaarde. Wel, brengt dat van Azaris naast mij. Ik ben 51 jaar... We gaan direct weten waar ze een schurkjes van komen.
Nou, het is en vooral. Het zijn en de clubs. Ik moet zeggen, bij de nationale ploeg wordt er ook op de voeding gelet. Maar het is ook, wat je zegt, de makelaars. En ik moet zeggen, bij jongere spelers is dat vaak dat makelaars een team samenstellen om hun spelers te begeleiden. Maar het is ook de intrinsieke motivatie van de speler zelf. En ook dat zie je wel meer en meer. Je hebt hier ook heel veel voetballers als klanten.
Ja.
Dat komt ook allemaal vanuit hunzelf.
Vanuit hun eigen. En dat is juist wat ik spijtig vind, dat we dat eigenlijk zouden moeten ruimer trekken. Want er is zoveel informatie waardoor die langer gewoon kunnen spelen. Ja. LeBron James is ermee begonnen.
Ik wil even één ding zeggen, omdat we hebben het hier over sport. Hè. We hebben het dan over u. En over voedingspatronen. En dat wou ik er even tussendoor gooien. Dat is niet topsport, maar mijn neefje. Je kent hem, Alec is hier gekomen. Ik denk dat die bijna 120 kilo hoog. Als we het dan hebben over intrinsiek, en ik word terug emotioneel, want dat is mijn petekind. Intrinsiek is hier binnengekomen en een switch gemaakt, weegt nu 80 kilo, speelt terug voetbal. Heeft 4, 5 jaar gestruggeld met zijn eigen.
Ja.
En die vaste patronen terug. Die mindset.
Structuur.
Maar ik heb er jarenlang mee gesproken. Harde hand, zalven, terug hetzelfde, werkt niet. Hij zelf heeft een klik gemaakt. En die is getransformeerd.
Alec is heeft met Lex gespeeld. Ja, dat was eigenlijk een supertalent, jong. Hè? Dat is dat was een gast en ik zat toen met zijn vader naast het veld zo. En ik herinner mij toen dat ik ooit zei tegen zijn vader... je moet hem dan ooit maar eens vragen. zie dat hem genoeg impulsen blijft krijgen. Maar het allerbelangrijkste, Gilles, is dat Alik gelukkig is. Alik had bij Real Madrid kunnen spelen.
Snap je? Gaat hem graag horen.
Toen werd dat echt wel gezegd. Er werd onze mouw getrokken. Maar het voornaamste is, en dat is allemaal, wij moeten gelukkig zijn.
Ja, ja, en dat heeft hij teruggevonden. En denk, hetgeen wat hij altijd liefst heeft gedaan is voetbal.
Ja.
Heeft, denk ik, vier jaar niet gevoetbald, vijf jaar niet gevoetbald. Is dan begonnen, Alberta Schilders, volgens mij derde provinciaal. Ja. Na één jaar, terug dat plezier te vinden, topscorer, speelt nu eerste provinciaal, speelt daar in de basis. En dat is allemaal intrinsiek. Alles wat wij zeggen, is intrinsiek.
Alles. Maar daarom moeten we veel meer terug naar binnen gaan, want dat is een voorbeeld, maar dat is ook bij iedereen. Is de reden waarom worden we succesvol in iets, is dat het vanuit van binnenste van ons. En ook dat niet altijd alles zo is zoals wij denken dat het moet zijn. He, bijvoorbeeld al ik van, ja, maar wat is er, wat voelde? Jij kunt misschien de allerstrafste voetballer worden, maar zit jij dan wel gelukkig? Ik ken hier, en ik kan niet de naam zeggen, er is iemand... Ik moet zien dat ik nu voorzichtig ben, dat je niet weet wie dat is. Maar er zit iemand in een sporttak dat eigenlijk top van de wereld is en kan zijn, maar eigenlijk dat niet graag doet. Hé, hey, dan zit hij ook gevangen, hè?
Ja, maar hij blijft het doen.
Ja, maar die zit eigenlijk gevangen.
Maar dan vraag ik me eigenlijk wel even, hoe lang kan je dat volhouden?
Ja, en ik ga nog straffer zeggen. Dat gaat op een dag... gaat dat zich zetten op het mentale of fysieke zelfs. Ik geloof keihard in, maar hoe langer, hoe meer, hoe dat we ons voelen, dat fysieke klachten ook verder komen, dat is ook eigenlijk bewezen, bijna altijd verder komen uit mentale klachten.
En vice versa?
Ja. Ja, maar ook vooral, dus als wij ons ergens niet goed bij voelen, dan krijgen we fysieke klachten. Dat zal allemaal wel samenhangen, maar dat is een heel belangrijke. En gecombineerd... Dan gaan we weer al verder, dat ons eetpatronen, waar dan mensen kijken dat ze ons allemaal verslaafd willen maken, en als daar dan emo-eten bij komt, dan zit het dubbel verslaafd en dan grokt er bijna niet meer uit. En dat is zo moeilijk. Hè?
Ja, gewoontedieren en alles wat wordt voorgeprogrammeerd, bij wijze van spreken.
Ja.
Is
het allemaal waar? Is het allemaal wel goed?
Ja, maar het is heel moeilijk om die... patroon te doorbreken. Hè. Chocolade, ja, alles. Ja. Er is zoveel lekkers.
Het grootste wat ik nu... En ik luister naar heel veel toppodcast. Het enigste wat ik vind, dat ik differentieer ik met al de rest. Ik wil surfen in de welvaart. Mijn boken met choco, dat is nou lang geleden. Maar mijn croissants met choco, ik blijf die eten. En terwijl bewijs ik dat ik geen ontstekingen heb. Ik vind, het zijn allemaal nog te veel diëten. Het moet een levensstijl zijn met een bewustwording. Waar loopt het mis? Hoe gaan we ermee om? Dat we toch nog kunnen genieten.
Ja, maar dat wil ik juist zeggen. Die bewustwording kun je ook je eigen maken. Je moet niet volledig vasthouden aan dat schema.
Dat houd je niet vol.
Dat houd je niet vol.
Dat is de reden waarom een dieet nooit werkt. Ja. Maar een levensstijlverandering wel.
En dat is waarom ik dat... 3 jaar geleden heb ik ook 6 maanden gedaan. Nee, langer geleden. Maar dat was puur voor mij die structuur.
Ja.
Terug en hou vast.
Oh, dat heb je nodig, zeg.
Ja, en ik zie nu soms 16 tot 24 uur vast. Dat heb ik niet gedaan. Maar voor mij was dat gewoon oké, 10 tot 12 uur, op thee drinken, terug in dat patroon.
Ja.
En
maar dat is omdat wij, ik denk dat wij mensen echt wel goed gaan op structuur. Ik denk, als we dat niet meer hebben, je hebt dat zelf gezegd, als je een 1,5 jaar in de zetel zat, als dat er niet meer is, Gilles, ja, zoek het maar, hè.
Maar kijk, in de vakantie, kinderen. 2 maanden vakantie. 2 maanden die structuur weg.
Ja.
Dat is niet te doen, hè, een huishouden.
Dat is...
Ja, maar dat is toch zo. Dat is maar 2 maanden, hè.
Ja.
Dat is voor kinderen ook heel belangrijk, structuur.
Ja, dat is eigenlijk wel. En dat geeft ook een... dat brengt eigenlijk een heel goed gevoel. ja, Gilles, om stilletjes aan af te ronden, want ik zou uren kunnen blijven verder. Is er nog iets dat ik vergeten ben?
Nee, niet dat ik...
Ik ben gewoon... Wat ik wou bekomen, is vooral dat mensen... Ik wist dat jij een heel toffe gast wordt. Ik wou echt eens zien van, oké, hoe zit jij hier nu ontgaan? Ja, heel belangrijk. Wat is uw eindtool? Wat is nog wat je... Dat is natuurlijk moeilijk voor u, voor dat te zeggen misschien.
Ja, ik heb het hoogst haalbare diploma gehad pro-license. En natuurlijk, je groeit, je ontwikkelt je eigen als trainer. En je wilt vroeg of laat ook een keer hoofdtrainer zijn in een eerste elftal. Alleen hetgeen wat ik nu doe, dat bevalt mij zo dat ik daar geen datum op wil prikken, dat ik niet te veel wil vasthouden van dat is mijn planning. Aan de andere kant, je kunt ook niet plannen. Dit is ook op mijn pad gekomen.
Ja.
Maar het is natuurlijk wel, ook als trainer, mijn doel, mijn ambitie om het hoogst haalbare eruit te halen.
En waar zie jij je ergens? Nee, maar ik ben toch benieuwd.
Dan zie ik mezelf terug.
Kon jij terug naar Holland?
Ja, natuurlijk mag mijn eigen glazen ingooien hier in België, maar ik zie mezelf eerder terug gaan naar Nederland.
Maar omdat... dat is het toch wat ik eigenlijk... Ik vind dat zo... Jij zit daar dan gebleven, maar dat wat gevisualiseerd gaat ook komen, hè?
Ja, ik hoop het.
Oh, dat vind ik straf. Oké, Gilles. Ja, super bedankt om hier te komen.
Is graag gedaan.
Ja, ik zou nog langer bij moeten. We moeten gewoon afronden.
Dat is het nadeel van zo'n podcast, vooral in de zetel. Je zegt gewoon babbelen. Het gesprek dat ik vorige week met Lieven heb gehad, dat is ook iets gaan eten en je zit 3 uur verder. Hè?
Ja. Maar het leuke in dat verhaal vind ik toch... Ik ben heel blij dat... ik ben zo blij dat er zoveel know-how toch ontkomen is voor al die jongeren ook. En ook die pot, ik denk echt die nationale ploeg, en ik zie dat dan af, omdat ik dan die socials volg, als die al die bende van ex-spelers dat ik goed ken, daar samenkomen, jongen, dat moet top zijn. Ik meen dat moet top zijn. Dat is ook iets om naar uit te kijken voor die gasten. En ik ben dan echt benieuwd, ik heb nu zoiets een drang van, ik kon die ploeg in de gaten houden, want ja, nog een belangrijke vraag vind ik wel. Die gasten dat jij nu ziet, hoe zie jij de toekomst van de nationale ploeg?
A-elftal of U21?
Wel, eerlijk gezegd, A-elftal.
Ik denk dat er nu een fantastische mix is tussen ervaring. Romelu, Janissen nog, De Bruyne als die fit is. En de doorbraak van die jongere spelers, dat zorgt weer voor een nieuwe stimulans, een nieuwe energie, een nieuwe dynamiek. Jongens die op dit moment bij topclub spelen in het buitenland. En die combinatie denk ik dat wij op het EK echt wel hoge ogen kunnen gooien.
Ja, daar
ben ik echt van overtuigd. Ja.
En hoe zit het met die generatie eronder? Want wij dachten dat van die gouden generatie, nu is het gedaan. Paf.
Nee. Natuurlijk, als je bij de bron zit, weet je van oké, alleen die jongens U21 zijn er echt wel een paar die al dicht bij het eerste elftal zitten. Sommigen misschien iets meer tijd nodig, maar ook daaronder U20, U19. Er loopt zoveel talent en kwaliteit rond. Alleen die stap maken, op dat allerhoogste niveau blijven en blijven ontwikkelen, dat is het belangrijkste. Kan je dat van tevoren inschatten? Nee. Maar ik denk dat we ons ook voor de toekomst niet druk moeten maken.
Ja. Ja, we zitten wel... Vroeger gingen de betere spelers zoals jij, die gingen dan naar Nederland en alles. En ik vind door de Nederlandse school dat eigenlijk ons nationaal ploeg ook beter is geworden toen in de tijd. Hè, met Moussa en alles. En, ja, Jan, eigenlijk iedereen, hè, Van Damme, Alderwereld, et cetera. Dat waren allemaal Nederland. Hè, die... Maar... ik zit eigenlijk met de volgende verhaal in mijn kop. Moet jij veel gaan scouten? Ja? Gaat jij veel in Italië scouten? Moet jij in Italië scouten?
Het is de bedoeling dat ik
daarin... Ik ga veel in Italië zitten.
Hey, kijk, ik ben er 3 maanden. Ik ben 3 maanden, dus ik heb nu vooral België in kaart gebracht, omdat je hebt heel weinig tijd tussen hakjes. Nu in januari, februari, maart heb ik iets meer tijd en dan is de bedoeling dat ik de jongens in het buitenland ga scouten.
Ga je in Italië scouten?
Italië ga ik
mag
scouten.
Mag je meegaan?
Van mij moet ik meegaan.
Ik meen dat, hè?
Ja.
Jij laat mij dat op voorhand weten?
Ik laat het op voorhand weten.
Oh, dus, tof.
Dan kunnen de mannen ook mee.
Dat weten we, dat we aan moeten gaan. Oké, okay, Gilles, super bedankt.
Graag gedaan.
I love you, man.
Yes.